Nou, hebben jullie zin in goed nieuws vanmorgen? Ja, dat komt goed uit, want we gaan met Romeinen aan de gang. Even vooraf. Stel dat je een brief wilt schrijven aan mensen die je niet kent. Hoe doe je dat? Je weet dat ze ook geloven, maar je hebt ze nog nooit ontmoet. En je wilt wel iets met ze delen. Ik denk dat je dan meer gaat uitleggen. Want je weet niet precies wat voor mensen het zijn. Je weet niet precies wat weten ze wel, wat weten ze niet. Nou, dat is Romeinen. Paulus schrijft een brief aan mensen die hij nog nooit heeft ontmoet. Er is een gemeente, ze kennen daar het evangelie, dat hebben ze van anderen gehoord. De gemeente is gesticht door mensen die Paulus wel kent, maar hij is zelf nog nooit in Rome geweest, heeft deze gemeente dus nooit gezien. En daardoor krijg je van die lange hoofdstukken. Want Paulus wil ze bemoedigen en in hun geloof verder brengen, maar omdat hij ze niet kent, doet hij dat nogal uitgebreid. Hij komt van het een op het ander en hij schrijft maar door lange zinnen, moeilijke hoofdstukken. Romeinen is niet altijd makkelijk te begrijpen. Maar we hopen met de serie die we vandaag beginnen als onderwijsteam de brief toch wat dichterbij te krijgen. Dat is ook de reden dat we gekozen hebben om Romeinen te lezen in de Bijbel in gewone taal. Dat, ja, elke vertaling heeft zijn voordelen en zijn nadelen, dat is duidelijk. Maar omdat het een vrij pittige brief is en we graag willen dat hij wat dichterbij komt, lezen we hem in de Bijbel in gewone taal. Het was eigenlijk de bedoeling om hem ook op het scherm te krijgen vanmorgen. Nou, dat is door een misverstand niet gelukt. Misschien de volgende keren wel. Maar ik wil nu eerst lezen het eerste deel van Romeinen 1, vers 1 tot 15. Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome. Ik ben een dienaar van Jezus Christus. God heeft mij uitgekozen om apostel te zijn. Hij heeft mij de opdracht gegeven om het goede nieuws te vertellen. Het goede nieuws gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. God liet de profeten al over hem vertellen in de heilige boeken. Jezus Christus is een nakomeling van David. Zo kwam hij als mens op aarde. En God liet zien dat Jezus zijn zoon is toen hij hem uit de dood liet opstaan. God gaf hem de hoogste macht, de macht van de Heilige Geest. Zo werd Jezus Christus onze Heer. Dankzij Jezus Christus is God goed voor mij. God heeft mij uitgekozen om overal het goede nieuws te vertellen. Want mensen van alle volken moeten gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. Dan krijgt Jezus Christus alle eer. Ook jullie zijn in Jezus Christus gaan geloven. Hij heeft jullie uitgekozen om bij hem te horen. Nu zijn jullie christenen en God houdt van jullie. Ik wens jullie toe dat God onze Vader en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven. Allereerst dank ik mijn God voor jullie allemaal, want over jullie geloof wordt overal in de wereld gesproken. Ik vraag Jezus Christus om mijn dank aan God over te brengen. Elke dag bid ik voor jullie en elke keer vraag ik aan God of ik eindelijk naar jullie toe mag komen. God weet dat dat waar is. Hij weet dat ik alles over heb voor het goede nieuws over zijn zoon. Ik wil jullie graag ontmoeten. Ik wil jullie iets doorgeven van de bijzondere krachten die ik van God gekregen heb. Daarmee wil ik jullie geloof sterker maken. Ik bedoel natuurlijk dat we dan elkaars geloof sterker zullen maken. en dat we elkaar dan tot steun kunnen zijn. Vrienden, jullie moeten weten dat ik al vaak van plan ben geweest om naar jullie toe te komen. Want ik wilde ook bij jullie in Rome mensen tot geloof brengen, net als in de rest van de wereld. Maar tot nu toe werd ik steeds tegengehouden. Het is mijn opdracht om aan alle volken het goede nieuws te vertellen. Aan de volken die Grieks spreken, net als wij, maar ook aan volken met andere talen en vreemde gewoontes. Daarom is het dus steeds mijn wens geweest om ook bij jullie in Rome het goede nieuws te vertellen. Een gemeente in Rome, nou, dat is op dat moment wel een heel bijzondere plek. Dat is het centrum van het Wereldrijk, het Romeinse Rijk. Daar woont de keizer met zijn hele hof. Daar is het centrum van de macht, de hele politieke wereld. Daar vallen de beslissingen. Als je omhoog wil klimmen, dan ga je naar Rome. Tegelijk een stad met veel armoede, veel slaven, veel geweld. Een wereldstad met alles wat erbij hoort. En in die tijd horen daar natuurlijk ook tempels bij. Er wordt in Rome een wereld aan goden aanbeden. Maar toen kwam het goede nieuws over Jezus Christus in de stad. En mensen kwamen tot geloof, er is een gemeente. Maar wat is nou hun identiteit? Identiteit, dat is een belangrijk ding, hè? Daar kunnen we heel veel mee bezig zijn. Ook als mensen nu, persoonlijk, wie ben ik? Wat is nou het eigene van mij als persoon? Of als groep? Wie zijn wij nou als Nederlanders? Wat is nou kenmerkend voor Nederlanders? Of als Hebron? Wat is nou typisch Hebron? Als je onze gemeente zou vergelijken met andere gemeentes of kerken. En ik denk dat dat toen ook zo was voor de gemeente in Rome. Wat is nou typisch voor ons als mensen die in Jezus geloven? Wie zijn wij nou eigenlijk? Wat is onze plek? De brief van de Romeinen is wel eens gezien als een soort samenvatting van het christelijk geloof. Maar Paulus schrijft juist specifiek aan deze gemeente, in het centrum van de wereld. Wat is hun plek als Jezusvolger? Het is duidelijk dat ze niet meer bij de heidense wereld horen. Die goden hebben ze ingeruild voor het geloof in Jezus Christus. Maar horen ze dan misschien meer bij de Joden? Want er is in Rome ook een synagoge. En de Joodse religie is een gerespecteerde godsdienst in het Romeinse Rijk. Mensen vinden dat een raar geloof. Maar ze hebben er tegelijk ook wel respect voor, een oude traditie. En die godsdienst staat toch op een bepaalde manier wel heel dichtbij. Jezus komt uit het Joodse volk. Maar er zijn ook weer verschillen. En op veel plaatsen worden de christenen er door de Joden uitgezet. En dan krijg je natuurlijk de vraag, wat is nou onze identiteit als volgelingen van Jezus? Waar staan wij? Als we niet bij de wereld horen, staan we dan aan de kant van de Joden. Maar als we niet bij de Joden horen, horen we dan toch bij de heidense wereld? Of hebben we ergens een eigen plek? Voor ons is dat natuurlijk heel anders, want wij hebben al een hele geschiedenis van het christendom achter ons. Als wij tegen iemand zeggen, ik ben christen, nou dan heeft iemand daar direct een bepaald beeld bij, bepaalde gedachten over. Toen nog niet. Want er was natuurlijk nog helemaal geen geschiedenis van een kerk of zo, geen christelijke traditie. Dat moest allemaal nog helemaal uitgevonden worden. Wie zijn wij als Jezusvolgers? Wat onderscheidt ons nou van anderen? En daar wil Paulus deze christenen bij helpen. Wat is hun plek in deze wereldstad? in het centrum van het Rijk. Aan de ene kant heb je de volken met hun afgoden, hun heidens leven en hun heidense zonden. Aan de andere kant heb je de Joden met de wet van God. Waar staan christenen? Daar wil Paulus ze bij helpen. Wat is nou het eigene van ons geloof, van dit goede nieuws? Want het is niet zomaar het zoveelste verhaal. Er gaan natuurlijk heel veel verhalen rond in het Romeinse Rijk. Nee, dit is het goede nieuws. Geen goed advies, dat kun je overal in de wereld krijgen. Doe dit, leef zo, dan komt het goed met je. Dat hebben heel veel godsdiensten ook. Als je nou dit doet en je daaraan houdt, dan zijn de goden je gunstig gezind. Maar dit is anders. Geen goed advies, maar goed nieuws. Niet dat jij het een en ander moet doen, maar dat iemand iets voor jou gedaan heeft. Jezus is voor jou gekruisigd. En daarna heeft God hem opgewekt uit de dood. Goed nieuws. En dat goede nieuws is niet maar een nieuwtje. Dat heeft al hele oude wortels. Rome is het centrum van een machtig rijk. Maar dit goede nieuws gaat al veel verder terug. Profeten hebben het aangekondigd. Jezus stamt af van David, de koning die er al was, ver voor de Romeinen. En het Romeinse Rijk mag een machtig rijk zijn, maar nu is er in Rome zelf een gemeente van Jezus. Paulus schaamt zich niet. Het goede nieuws bewijst zichzelf. Overal tot in Rome toe komen mensen tot geloof. En dan gaan we nu kijken wat dat goede nieuws dan inhoudt, althans het begin daarvan, de tweede helft van hoofdstuk 1, vers 16 tot 32. Paulus schrijft het volgende: ik schaam me niet om te vertellen dat Jezus aan het kruis gestorven is en dat de machtige God hem heeft laten opstaan uit de dood. Iedereen die dat goede nieuws gelooft, wordt gered. In de eerste plaats alle Joden, maar ook alle niet-Joden. De redding die God wil geven is nu al op aarde te zien, want steeds meer mensen geloven het goede nieuws over Jezus Christus. En in de heilige boeken staat, als je gelooft, ziet God je als een goed mens, dan zul je leven. God laat zien dat hij woedend is over de slechtheid van de mensen. Hij is boos omdat de mensen geen eerbied voor hem hebben en omdat ze elkaar slecht behandelen. De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God, terwijl ze echt wel kunnen weten wie God is. God heeft zich namelijk aan alle mensen bekendgemaakt. Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft Gods eeuwige macht zien en begrijpen dat hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren geen enkel excuus. De mensen kenden God dus wel, maar ze wilden hem niet danken en eren. Nee, daar vonden ze zichzelf te goed voor. Ze dachten dat ze heel wijs waren, maar ze raakten hun verstand juist kwijt. Ze konden niet meer helder denken en het werd duidelijk dat ze niks waard waren. Ze gingen beelden vereren van sterfelijke mensen en van allerlei dieren en vogels. Maar ze hadden geen eerbied voor de heilige God die eeuwig bestaat. Toen gaf God de mensen over aan de macht van het kwaad. Hun slechte verlangens zijn de baas over hen geworden en hun verkeerde seksuele gedrag heeft hen onrein gemaakt. Dat gebeurt er als mensen afgoden gaan vereren en knielen voor beelden van mensen of dieren. En als ze God die alles gemaakt heeft niet willen eren. Maar de ware God moet juist alle eer krijgen, altijd en overal. Amen. God zorgde ervoor dat de mensen slaaf werden van hun eigen slechte verlangens. Daardoor gingen ze zich verkeerd gedragen op seksueel gebied. Vrouwen hebben nu seks met vrouwen en mannen verlangen hevig naar mannen. En ook zij hebben seks met elkaar. Het is hun verdiende loon voor hun zonde tegen God. De mensen vinden het zinloos om eerbied voor God te hebben. Daarom zorgde God ervoor dat ze slaaf werden van hun eigen zinloze ideeën. Ze gingen dingen doen die verkeerd zijn. Ze zitten vol slechtheid. Ze zijn oneerlijk, misdadig en gemeen. Ze denken alleen aan zichzelf. Ze zoeken ruzie en ze plegen moorden. Ze liegen en ze zijn jaloers op elkaar. Ze roddelen en ze spreken kwaad over elkaar. Ze haten God. Ze vinden zichzelf geweldig. Ze voelen zich beter dan anderen en ze scheppen graag op. Ze bedenken gemene plannen en ze hebben geen respect voor hun ouders. Ze hebben geen verstand. Je kunt ze niet vertrouwen. Ze weten niet wat liefde is en ze hebben met niemand medelijden. Iedereen weet hoe God over die dingen oordeelt. Wie zulke dingen doet, verdient de zwaarste straf. Toch doen de mensen al die slechte dingen. Ze wensen elkaar er zelfs succes bij. Dat is Romeinen 1. Paulus schaamt zich niet. En zijn boodschap is ook hard nodig. Er is een reden voor dat Paulus deze boodschap brengt. Want er is iets grondig mis met de wereld. Dat is natuurlijk niet wat je direct ziet. De wereld gaat gewoon zijn gang. Het leven van elke dag. Je doet je werk. Of je gaat naar school. Je bent druk met allerlei dingen. Niks bijzonders aan de hand. De wereld draait door. Maar er is iets grondig mis. De wereld gaat haar ondergang tegemoet. Paulus heeft goed nieuws, maar het is niet zomaar een leuk nieuwtje. Het is een bericht dat hard nodig is. Paulus vertelt over Gods redding. En die is hard nodig vanwege zijn boosheid. We hebben dat gelezen. God laat zien dat hij woedend is over de slechtheid van de mens. En dat is altijd een lastig onderwerp. We hebben het liever over de liefde van God dan over zijn boosheid. Hebben we dan toch een boze God? Moeten we in de kerk weer zo nodig bang gemaakt worden? Kan dat niet anders? Kan God niet gewoon vergeven? God is toch liefde? Maar, even wachten, Gods boosheid is er niet zomaar. Het begint niet met een boze God. En daar eindigt het trouwens ook niet mee, want er is goed nieuws. Maar Gods boosheid is er vanwege wat mensen doen. Er is iets grondig mis met de wereld. Gaat het niet over het klimaat, al staat dat er niet los van. Het gaat ook niet over gender issues, al heeft dat er ook mee te maken. Maar het begint ergens anders. God is boos omdat de mensen geen eerbied voor hem hebben en elkaar slecht behandelen. Het begint ermee dat de mensen voor God geen eerbied hebben. Het begint ermee dat mensen doen alsof God helemaal niet van belang is. Paulus zegt, mensen kennen God wel, maar ze willen hem niet eren en danken. Het begint niet met een boze God, het begint met een goede God, maar een ondankbare wereld. God laat ons leven in zijn huis. De wereld die hij voor ons heeft gemaakt, met alles erop en eraan, waar we kunnen leven en genieten, maar mensen doen alsof hij er helemaal niet is. Stel je voor, je hebt een prachtig huis en je nodigt mensen uit om bij je te komen wonen. Ze mogen bij je intrekken, ze mogen alles gebruiken wat je hebt. En ze komen in je huis wonen, maar ze kijken jou helemaal niet aan. Je komt ze tegen, maar ze groeten je niet. Ze zitten aan je spullen, maar ze doen alsof het allemaal van henzelf is. Ze doen alsof het hun huis is. En alsof jij er helemaal niet toe doet. Zij kunnen hun gang gaan en jij wordt compleet genegeerd. Dat noemt Paulus onrecht. Mensen hebben geen eerbied voor God, ze willen hem niet danken. Degene van wie ze alles gekregen hebben, schuiven ze gewoon aan de kant. Daarmee doen ze hem onrecht. Onrecht is dat je geen recht doet aan de ander, de mensen of God. Nou, de Bijbel in gewone taal vertaalt dat hier alsof het gaat om onrecht naar mensen. Maar het gaat hier bij Paulus om onrecht naar God zelf. Het is onrecht als je hem negeert. Het is oneerlijk als je in deze wereld leeft en je doet alsof God er niet is. Want ze kunnen echt wel weten wie God is, zegt Paulus. Ik vind dat een moeilijk zinnetje. Ik heb daar altijd vragen bij gehad. Kunnen mensen eigenlijk wel weten dat God er is? Kunnen ze hem wel kennen als je nooit over hem gehoord hebt? Maar voor Paulus is dat heel duidelijk. God heeft zich aan mensen bekendgemaakt. Je kunt hem zelf niet zien, maar hij heeft de wereld gemaakt. En de wereld waarin we leven vraagt om het eren en danken van God. Kijk naar het wonder van het leven. Alles wat beweegt en groeit. Kijk naar het heelal waar nergens leven mogelijk is. Alleen op dit hele dunne randje, het oppervlak van de aarde met de dampkring. Waar alles precies zo is afgesteld dat wij hier kunnen wonen, dat hier leven mogelijk is. Maar je kunt aan meer dingen denken. Ons besef van goed en kwaad. Ons menselijk bewustzijn waarmee we kunnen nadenken over de wereld, over onszelf. Dat er liefde is en intimiteit. Dat moet toch allemaal ergens begonnen zijn. Dat moet toch ergens vandaan komen. Dat zegt de wetenschap ook. Alles heeft een begin. Waar is dat begin dan anders dan in God? En waarom zijn er zoveel religies? Waarom blijven mensen daar maar mee bezig over de hele wereld? Waarom hebben veel mensen, als ze ergens van onder de indruk zijn, het toch over, ja, er moet toch iets meer zijn. Of misschien is er toch iets na de dood. We weten niet wat, maar iets. Of als ze in de problemen zitten, toch even gauw een schietgebedje. De wereld waarin Paulus schrijft, staat vol met tempels en godenbeelden. Maar 20 eeuwen later zijn mensen nog steeds op zoek. Er moet toch meer zijn. Spiritualiteit is weer een trend. Mensen lopen er toch tegenaan hoe leeg het leven is als er niet meer zou zijn dan wat je kunt zien. Ja, maar de wetenschap dan, hè? Door de wetenschap verliezen mensen hun geloof. Maar anderen komen juist door de wetenschap tot geloof. Iedereen kan weten dat God er is. Waarom gelooft dan niet iedereen? Paulus zegt, mensen verzetten zich tegen Gods waarheid. In de oude vertaling stond, ze houden de waarheid eronder. Ze duwen hem weg, zoals je een bal onder water kunt duwen. En hoe dieper je hem wegduwt, ja, hoe hoger die straks naar boven springt. Zo houden we als mensen Gods waarheid eronder. Dat zie je natuurlijk bij godsdiensten. Hè? Mensen kleuren dingen op hun eigen manier in. Je ziet het ook in het atheïsme. Mensen duwen God van zich af en blijven er toch mee bezig. Waarom verzetten ze zich soms zo fel? Waarom blijven ze boeken schrijven over hoe kwalijk het geloof is? Waarom laten ze niet gewoon los en laten ze het gebeuren? Omdat het hen niet loslaat? Een filosoof die niet met het geloof is opgegroeid, komt tot geloof. Hij zegt, het kan niet anders. Er is een God die deze wereld heeft gewild en gemaakt. Maar waarom komt dan niet iedereen tot geloof? Dezelfde filosoof zegt, mensen willen hun vrijheid niet kwijt. Daar zit het hem dus. Mensen negeren God, duwen hem weg, want ze willen hun eigen leven houden. Ze willen eigen baas blijven. En daarom geven ze hem geen eer en dank die hij verdient. En dat is verzet tegen de waarheid. De waarheid dat God er is en dat we alles aan hem te danken hebben. Want als je er echt bij stilstaat, het kan niet anders of God is er. En als je doet alsof hij er niet is, houd je de waarheid onder. En dat is onrecht. En daar maakt God zich boos over. De toorn van God, niet omdat hij een boze God is, maar omdat er zoveel onrecht is. Want boosheid is bij God altijd anders dan bij ons. Dat is nooit onbeheerst en nooit zonder reden. Dat is geen blinde drift die er zomaar op loslaat. Maar dat is terechte en heilige boosheid. Dat mensen maar gewoon doen alsof de wereld van hen is en hij is niet van belang. En daarom laat God ze dan ook verdwalen op hun eigen wegen. En dat, want dat komt daarna. Eerst is er dat ze God niet erkennen. En daar is God boos om. Dat is onrecht. En daar straft God ze ook voor, maar dat is niet dat er rampen komen. Daar dachten ze in Paulus' tijd vaak aan, wij ook vaak nog, als God straft, nou natuurrampen, of ziektes, of oorlogen. Maar Paulus zegt, nee, dat zit heel ergens anders. De straf van God is dat hij, om zo te zeggen, juist even niks meer doet. Hij laat je over aan jezelf. Hij grijpt niet meer in. Iemand zei een keer, als je tegen God niet zegt uw wil geschieden, zegt God tegen jou, jouw wil geschieden. Als je hem wegduwt, trekt hij ook zijn handen van jou af. God houdt mensen niet meer terug. Hij laat ze gaan in hun eigen denken en alle consequenties daarvan. En dan zie je in Romeinen 1 wat er gebeurt. Paulus noemt een hele lijst op, het zit hem vooral in 3 dingen. Het eerste is dat mensen gaan beelden van mensen en dieren vereren. Ze denken dat ze heel wijs zijn, zegt Paulus, maar ze raken juist hun verstand kwijt. Die antieke culturen, Grieken, Romeinen, zijn we nog steeds van onder de indruk. Wiskunde, filosofie, kunst, literatuur, veel invloed op ons hier in Europa. Paulus zegt, ze denken dat ze wijs zijn. Maar ze raken hun verstand kwijt. Moet je hun godsdienst zien? Hun goden worden afgebeeld als mensen of dieren. Ze keren het helemaal om. De schepper gooien ze opzij. En ze gaan aanbidden wat hij geschapen heeft. Dat is eigenlijk nog steeds zo, denk ik. God willen we niet meer als mensen, maar wat hij gemaakt heeft, daar knielen we allemaal voor. De eeuwige schuiven we opzij en we aanbidden wat voorbij gaat. Geld en gezondheid, ons eigen lichaam, wetenschap, rijkdom, geluk, seks, succes. Tweede gevolg, het eerste, godsdien. Tweede is dat het lichaam onteerd wordt. Mensen geven zich over aan ongeremde seks, ontucht, vreemdgaan, allerlei vormen van seks buiten het huwelijk. Zoals ze schepper en schepping omkeren, keren ze ook hun seksualiteit om. Vrouwen gaan seks hebben met vrouwen, mannen met mannen. En dat gaat hier niet om aanleg of geaardheid. Het gaat hier over buitensporige seksuele verlangens. De lust slaat zo ver door dat ze niet meer genoeg hebben aan normale seks, maar alles moet kunnen en alles moet geprobeerd worden. En het derde, dat ontaardt in een hele serie van slecht gedrag en negatieve houdingen. Paulus somt een hele lijst op. Mensen worden oneerlijk, misdadig, gemeen, zoeken ruzie, vermoorden elkaar, liegen, jaloezie, roddelen, opscheppen, gemene plannen maken, geen respect voor anderen hebben, onbetrouwbaar zijn, met niemand medelijden hebben. Waar kom je terecht als je God niet meer wil? En niet alleen zelf, zegt Paulus, niet alleen zijzelf, ze stimuleren elkaar ook nog. En ze juichen anderen toe die daarin ook meegaan. Nou, je zou zeggen, er blijft dus niks goeds meer in de wereld over. Iedereen doet maar. Waar begint dat? Als mensen doen alsof God niet van belang is. Ze duwen de waarheid weg. Hij blijft maar geven en zij vinden het niet nodig om zich met hem te bemoeien. En dan trekt God zijn handen van zich af en dan zie je de wereld verworden. En waar loopt dat op uit? Nou, dat iedereen weet waar dat op uitloopt, zegt Paulus. Op de dood, de zwaarste straf. En daarin laat God zich ook zien. We sterven allemaal. Dat geeft toch aan dat er iets mis is in de wereld? Leven zonder God kan alleen maar doodlopen. Ja, ook op dat punt duwen we de waarheid weg. De dood hoort erbij. Alles is eindig. Soms is de dood een goede oplossing. En ook daarmee schuiven we God aan de kant. Niets brengt ertoe om ons leven als mensen te veranderen. Vraag je, er zijn toch ook mensen die best goed leven. Niet iedereen doet toch alleen maar vreselijk slechte dingen. Klopt, komt Paulus op terug, hoofdstuk 2 en 3 komen we dat straks tegen. Maar ook als mensen goed leven is nog steeds de vraag, eren ze en danken ze God van wie ze alles krijgen? Geven ze hem de eer voor de wereld waarin ze mogen leven? Danken ze hem voor hoe hij voor ze zorgt? Dat geldt voor alle mensen. En je ziet het over de hele wereld. De ene cultuur verschilt daarin niet van de andere. Over de hele wereld wordt God genegeerd. En daarom laat God ze los. En dan zie je wat er gebeurt. Maar levert dit niet een vreselijk negatief beeld op van de wereld en van de mensen om ons heen? Hoe sta je dan in de samenleving? Hoe moet je omgaan met ongelovigen? Morgen gaan we weer aan het werk. Je komt de mensen weer tegen. Moet je die dan allemaal veroordelen en maar zo weinig mogelijk met ze te maken hebben? Twee dingen. Het gaat niet over de mensen om ons heen. Het gaat over alle mensen, dus het gaat ook over mij, over ons. We zijn allemaal dwaas geworden, op onszelf gericht, ondankbaar, hebzuchtig, onbetrouwbaar, jaloers. Daar vallen wij ook onder. Het gevaar is dat je bij zo'n hoofdstuk denkt, nou kijk maar om je heen, je ziet het gebeuren. Nee. Als Jezus ons niet gered had, zaten wij daar ook middenin. Maakt niet uit of je arm bent of rijk, hoog of laag opgeleid, blank of zwart, man of vrouw, homo of hetero, of trans of queer of nog iets anders. Wij komen elkaar allemaal tegen onder de toorn van God. Wij geven hem niet de eer en de dank die we hem schuldig zijn. Ik herken het zelf. Als het goed gaat in mijn leven, ben ik trots op mezelf. En als het niet zo goed gaat, dan denk ik, waar is God? Doet u ook nog iets? Zonder het goede nieuws zijn we allemaal verloren. Maar, dat is het tweede, dat is het nou juist. Er is goed nieuws. Juist omdat het zo slecht gaat met de wereld, omdat de mensheid naar de kelder gaat, heeft God Jezus gegeven. En Paulus ging ook niet zitten wachten totdat het oordeel over de mensen kwam, maar hij bracht het goede nieuws. En hij schaamt zich er niet voor. Natuurlijk vinden mensen het belachelijk en ze spotten ermee, want ze willen hun vrijheid niet kwijt. Maar het is het enige wat de wereld kan redden. Gods redding voor iedereen die gelooft. En iedereen is iedereen. Voor iedereen staat de deur open om onder de toorn van God vandaan te komen. God heeft ons ervoor gewonnen. Dat is voor iedereen. Want mensen hebben gezondigd, allemaal. En we worden gered, allemaal. Door te geloven in Jezus Christus, de koning die iedereen zou kunnen veroordelen, biedt iedereen gratie aan. De koning die iedereen zou kunnen doden, biedt iedereen het leven aan. En Paulus zegt, steeds meer mensen geloven het. Alsof hij zegt, moet je zien, je ziet het ook gebeuren in de wereld. Het evangelie bewijst zichzelf tot in Rome toe, is er een gemeente van Jezusvolgers. En hoeveel miljoenen zijn er nu, over de hele wereld, die geloven in de gekruisigde Jood, die de Zoon van God bleek te zijn. Het is best wel een donker hoofdstuk, zou je kunnen zeggen, Romeinen 1. Er is iets grondig mis met onze wereld. Maar in een wereld die ten dode opgeschreven is door Gods boosheid, heeft God zelf een deur opengezet. Redding voor iedereen die gelooft. Hoe het ook met de wereld afloopt, met jou loopt het niet af. Want er is al iemand gestorven voor jou, voor ons. Daarom schaamt Paulus zich niet. En ik hoop dat wij ons er ook niet voor schamen. Een oud verhaal, zou je kunnen zeggen. Maar nog steeds het meest essentiële, het meest bijzondere verhaal wat er is. God neemt het kwaad serieus. Stel dat hij dat niet had gedaan. Stel dat hij de wereld maar zijn gang zou laten gaan. Maar hij kwam uit de hemel zelf om ons te helpen. Waar vind je zo'n God? Waar vind je nieuws dat de wereld echt verder helpt? Waar vind je een boodschap die voor alle mensen toekomst heeft? Alleen bij God. Zijn redding door Jezus Christus. De beslissing over ons leven hangt niet af van hoe goed wij het doen. Maar of we geloven in Jezus. En dat je dan niet maar doet wat je wilt, dat komt dan nog wel. Maar beslissend is of je Jezus vastgrijpt. Nog steeds vinden mensen het onzin. Maar over de hele wereld komen mensen tot geloof. Toen in Rome, nu in New York en Beijing en Moskou en Kiev en Amsterdam. Overal zijn mensen die God eren en danken. Hun schepper, hun redder. Ze leggen hun leven in zijn hand. Laten we God danken. Vader in de hemel. Ja, we schamen ons er soms voor dat we het zo gewoon vinden. Het goede nieuws, alsof we eraan gewend kunnen raken. Ja, dat weten we al. We bidden u of u het voor ons ook weer nieuw wilt maken uw goede nieuws. Dat u uw eigen zoon gegeven hebt. Om een wereld die zich van u niks aantrok en u niet hoefde te redden. Wij horen er ook bij, Heer. We danken u dat u ons gered hebt. We bidden u dat u nog veel meer mensen erbij zult halen. Ook doordat wij ons niet schamen voor onze Heer, Jezus Christus. Opdat wij ons niet schamen voor u, de eeuwige God. Amen.